Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. We willen vanavond beginnen met weer een gedeelte te lezen uit Matteüs 13. Om de draad weer op te vangen daar waar we gebleven waren. En dat was dit keer in Matteüs 13, vers 47. Matteüs 13, vers 47. Waar staat, wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt, hetwelk wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken, en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuw wezen, de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen, daar zal zijn wening en knersing der tanden. En Jezus zeide tot hen, hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot hem, ja, heren. En hij zeide tot hen, daarom, een ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En het is geschied, als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij vandaar. Tot zover. We hebben inmiddels al een flink gedeelte van dit hoofdstuk besproken. We hebben gezien dat de Heer Jezus plotseling tot Israël begint te spreken in gelijkenissen. En we hebben ook gezien waarom dat was, want dat wordt gevraagd en de vraag wordt beantwoord. Daar staat omdat dat was, omdat het de discipelen gegeven was om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar dien, namelijk de scharen, namelijk Israël, was het niet gegeven. Het ging erom dat bepaalde waarheden met betrekking tot het koninkrijk van Christus, het koninkrijk van de Messias van Israël dus, dat bepaalde waarheden daaromtrent niet bekend mochten worden, en ook niet bekend behoefden te worden feitelijk, aan Israël, aan gewoon het natuurlijke volk Israël, maar het waren waarheden die slechts bedoeld waren voor hen die geloven. Immers, de Bijbelse, de goddelijke, de geestelijke waarheden zijn primair bestemd voor degene die ze geloven. God spreekt in de eerste plaats immers tot diegenen die bereid zijn naar hem te luisteren. De Bijbel zegt elders dat God zijn plannen, zijn raad bekend maakt aan zijn vrienden. Dat wil zeggen aan degene die aan hem gehoor geven. Sommige mensen denken dat de Bijbel voor de wereld is, voor de ongelovigen. Dat is een misverstand. De schrift, het woord van God, is bestemd voor gelovigen. Voor hen die op voorhand bereid zijn te geloven dat wat God zegt. En wanneer er dan over dingen gesproken moet worden die slechts voor een beperkte groep mensen bestemd is, dan wordt het zodanig gedaan dat de ongelovigen dat ook nooit zullen kunnen begrijpen, omdat er zoveel tegenin te brengen is, maar dat de gelovigen het wel degelijk begrijpen, omdat ze al zo lang naar de Heer geluisterd hebben. Dat is het geheim van deze gelijkenis. Ik heb dat steeds gezegd en ik breng het nu nog maar weer eens een keer vaker naar voren. Waar het om gaat is dat deze gelijkenissen alleen verklaard kunnen worden uit de schrift zelf. Als je de Bijbel niet zelf hanteert om de Bijbel uit te leggen, dan begrijp je er nooit wat van. En er zijn heel wat verklaringen van deze gelijkenissen in omloop die niet hun oorsprong vinden in de schrift zelf, maar die uit een of andere duim of een of andere mouw geschud zijn, of eventueel uit een boekje gehaald zijn, dat kan allemaal wel wezen. Maar het punt is dat de juiste verklaring van die gelijkenissen gevonden wordt in de schrift zelf en nergens anders. Dat is ook niet moeilijk dan, maar het geheim ervan is dus dat we bereid moeten zijn de schrift zelf te laten spreken. Dat we het woord van God accepteren als normgevend, als de enige betrouwbare informatiebron. En we gebruiken die betrouwbare informatiebron om zichzelf te verklaren. En zo is het ook met deze gelijkenissen het geval. We hebben gezien dat de Heer hier in Matteüs 13 in feite 8 gelijkenissen achtereenvolgens vertelt, waarvan de eerste 4 min of meer bij elkaar horen. De allereerste gelijkenis was een gelijkenis die in het algemeen spreekt over het woord des koninkrijks wat gezaaid wordt op verschillende plaatsen en waarvan maar een gedeelte opkomt. En daarna volgden nog drie gelijkenissen, die van het onkruid, die van het mosterdzaad en die van het zuurdeesem. Drie gelijkenissen, die alle drie beginnen met een andere gelijkenis, heeft hij hun voorgesteld, zeggende. En al die drie gelijkenissen spreken over de negatieve kant van dat koninkrijk zoals het zou komen. Dat wil zeggen, spreekt over de verkeerde kant, over dat wat er allemaal zo al fout kan gaan en ook zou gaan met de ontwikkeling van dat koninkrijk van Christus. En je moet het niet al te zwaar opvatten als ik zeg dat het fout zou gaan, want het mag dan fout gaan naar onze normen. En aan de andere kant is het zo dat het fout gaat, maar dan wel precies in overeenstemming met wat God van tevoren ons geopenbaard heeft. Dus zo fout gaat het nou ook weer niet. Het betekent dat het van de mens uitgeredeneerd fout gaat, maar het betekent tegelijkertijd dat het van God uitgeredeneerd precies gaat zoals God het zich gedacht heeft. En dat is een aardige gedachte die niet alleen een rol speelt in verband met de gelijkenis en in verband met het koninkrijk, maar in verband met de hele heilshistorie, waarin er van alles fout gaat, maar waarin het wel degelijk gaat, precies volgens het plan zoals God zich dat gemaakt had. Dat wil zeggen dat God overal in voorzien heeft. Als wij dan onze eigen normen aanleggen, dan grijpen we naar ons hoofd en zeggen, waar moet het in vredesnaam naartoe? Maar wanneer we de normen van de schrift aanleggen, dan zeggen we, het is jammer dat bepaalde dingen zo gaan, maar God heeft ermee gerekend. En dat geldt voor de gang van zaken in de wereld, en dat geldt voor de gang van zaken in ons eigen persoonlijk leven. Er gaat een heleboel in fout, dat weet ik ook wel, maar het is niet buiten de plannen van God om. Dat wil zeggen, God heeft daarmee gerekend, God heeft daarin voorzien. En er is niets wat er gebeurt in het leven van de gelovigen waarin God niet voorziet. Maar hoe dan ook, in deze gelijkenissen vinden we er dus eerst drie of eigenlijk vier die spreken over de negatieve kant van het koninkrijk, over wat er fout kan gaan, over onkruid bijvoorbeeld wat tussen de tarwe gezaaid zou worden en vervolgens over een mosterdzaad wat opgroeit tot niet wat het, had moeten zijn, maar iets heel anders, tot een monster, tot een ontzettend afschrikwekkende boom waarin de vogelen des hemels nestelen. En dat kan nooit de bedoeling geweest zijn van een mosterdzaadje. En verder is het zo dat de daaropvolgende gelijkenis sprak over een zuurdeesem wat verborgen werd in drie maten meel. Dat wil zeggen, in het geniep werd de valse leer en de zonde geïntroduceerd in dat wat voor de Heer bestemd was. En dat wat het koninkrijk behoort te zijn, dat werd vervuild door de introductie van dat wat God zelf weggedaan had, namelijk zuurdeesem. Immers, in de Korinthebrief vinden we dat, daar vinden we verwezen naar ons paaslam dat voor ons geslacht is, namelijk Christus. En dan staat er achteraan, zo laat ons dan feest vieren. Want het oude zuurdeesem is uitgezuiverd. Laten we feest vieren, het feest van ongezuurde broden, wat gevierd werd na het paaslam, na het slachten van het paaslam. En zo is het met het ware paaslam, namelijk Christus. Wij leven na het slachten van het ware paaslam. En bij ons is het oude zuurdeesem, de zonde enzovoort, is uitgezuiverd. God heeft dat weggedaan. Ja, wij zien dat niet zo, maar ik hanteer nou natuurlijk weer Gods normen. God zegt, ik heb dat weggedaan. En de zuurdeesem, die zonde, ook die valse leer, want ook dat is zuurdeesem, hoort inderdaad niet bij een gelovige thuis en hoort ook in de gemeente niet thuis. Maar het komt er wel in voor. Het is erin verborgen, het gebeurt in het geniep. Er wordt niet goed opgelet. Er wordt niet goed gewaakt. Er wordt niet gemeten met Gods normen. En vandaar dat zuurdeesem terechtkomt in die drie maten fijn meel, met als resultaat dat het meel geheel doorzuurd wordt. Een tragische zaak. Drie gelijkenissen waarin het alle drie verkeerd ging. Die van het onkruid, mosterdzaad en het zuurdeesem. Daarna krijgen we echter de tweede helft van het hoofdstuk nog vier gelijkenissen. En dan krijgen we er eerst weer drie. Een groep van drie die nou eens niet spreken over de negatieve kant van de zaak, maar over de positieve kant van dat koninkrijk. Dus drie gelijkenissen die alle drie beginnen met wederom. Namelijk die van de schat in de akker, de gelijkenis van de parel, waar we het vorige keer over gehad hebben, en nu voor vanavond de gelijkenis van het visnet. De twee die we al besproken hebben, namelijk die van de schat in de akker en die van de parel, spreken beide over positieve dingen. Over dat wat God wel degelijk doet. Over het positieve resultaat van Gods werk vandaag aan de dag. En vandaag aan de dag, Dat is een uitdrukking die ik zou moeten vervangen voor gedurende de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Want daar gaat het over. Daar gaan die gelijkenissen over. Over de tijd waarin er een koninkrijk is, omdat er een koning is, maar waarin het koninkrijk verborgen is, omdat de koning verborgen is. En wat gebeurt er dan in het verborgene? Wel, in het verborgene vinden wij de totstandkoming, of de redding, het vinden van de schat, zoals die genoemd werd in vers 44, in de gelijkenis van de schat in de akker. En we hebben gezien hoe die gelijkenis van de schat in de akker te maken heeft met de verkiezing van Israël. Want hoe dan ook, dat koninkrijk wat komen zou, was een koninkrijk wat in de eerste plaats zou komen over Israël. En hoewel het er nog niet zo al te zeer naar uitziet dat dat koninkrijk over Israël ook gevestigd zal worden vandaag aan de dag, daarom is het toch nog zo dat de schrift zegt dat het zal gebeuren. En het maakt onderdeel uit tot op zekere hoogte van de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Want de weg daarnaartoe, de weg tot aan de bekering van Israël en daarom het vinden van de schat of het opgraven uiteindelijk en definitief van de schat uit de akker. Wanneer Israël uit haar graven zal terugverzameld worden, wel de tijd tot op dat moment is nog steeds de tijd van de verborgenheid, ook voor Israël. En als de Heer zich straks aan Israël zal openbaren, aan zijn schat, dan zal hij ook zeggen dat hij zijn aangezicht een kleine tijd verborgen heeft gehad, maar dat hij zich nu met een grote ontferming, met de eeuwige ontferming over Israël ontfermt. Dat staat in Jesaja 54 letterlijk zo. Hij had zijn aangezicht voor een ogenblik verborgen. Het koninkrijk en de koning, het aangezicht van de koning, waren verborgen voor Israël. Maar tot een bepaald moment, tot het moment dat Israël inderdaad uit haar graven terug opgebracht zal worden, zoals Ezechiël 37 dat zegt. Of zoals Matthäus 13 dat dan suggereert, wanneer namelijk de schat uit de akker definitief opgegraven zal worden. Die schat uit de akker spreekt dus over de redding, het herstel van Israël, kortom, het spreekt over hoe uiteindelijk dat verborgen koninkrijk wel degelijk aan Israël openbaar zal worden. Dat is de toekomst. Daar houdt de gelijkenis ook op. Uiteraard, omdat wanneer het koninkrijk over Israël gevestigd is, dan is dat niet meer een verborgen koninkrijk, maar er is een geopenbaard koninkrijk. En dan wordt het niet verder verklaard hier in deze gelijkenissen uiteraard. Maar waar het om gaat is dat wel degelijk die schat daar is. Dat wel degelijk een redding is voor Israël. En dat deze verborgenheid van het koninkrijk wel degelijk uitloopt in de redding van Israël straks. Daarna vonden we een gelijkenis over een parel van grote waarde die ook gevonden was en de mens die hem gevonden had, die ging heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht dezezelfde parel. We hebben gezien hoe deze parel overeenkomt natuurlijk met die schat in de akker, maar deze parel is in feite ook een schat, maar hij wordt gevonden niet in de akker, maar in de zee. Daar vindt hij zijn oorsprong. En wat we van de zee moeten weten, is dat de zee de voorstelling is in de Bijbel in ieder geval van de volkeren. De mensheid als zodanig dus. Een zee die tekeer gaat, die woest is, is een beeld van de mensheid die tekeer gaat en die woest is. En de ijdele, de nodeloze bewegingen van het water van de zee is een beeld van de nodeloze bewegingen en inspanningen, de ijdele inspanningen van de natuurlijke mensen van de mensheid. Waarom woeden de volken? En waarom bedenken de natieën ijdelheid, zegt Psalm 2. Maar de uitdrukkingen zijn ontleend aan dat wat de golven van de zee doen. Woeden. En ijdele dingen bedenken. Een beweging die tot niks leidt. Verspilling van energie. Zeeën. Je kunt er ook in verdrinken. Mensen, het is een bekend verschijnsel, hoewel in onze kringen wordt het niet altijd gezegd, maar het is een bekend verschijnsel dat mensen die moeilijkheden hebben met hun leven, en ik praat nu over hun aardse leven, Die er niet tegenop kunnen, die er dreigen in ten onder gaan, dat zijn de mensen die bang zijn om te verdrinken. Dat is precies hetzelfde namelijk. Het een is een beeld van het ander. Ik weet niet, ik ben geen psychiater, maar ik heb wel eens gehoord dat psychiaters nogal veel klanten krijgen die elke keer maar dromen dat ze verdrinken. Ondergaan in de wateren. Dat is typologie. Wat zo'n droom betekent is heel eenvoudig. Die mensen zijn die dromen dat omdat ze bang zijn om te gaan in dit leven. En niet tegenop te kunnen. Tegen die geweldige massa, al die mensen om hen heen die maar tekeer gaan enzovoorts. En waartussen ze zich niet staande kunnen houden. En ze gaan erin onder en zijn bang om te verdrinken. Dat dromen ze dan ook. Eigenaardig, hè? En het, toch eenvoudig. Want het is een Bijbels beeld. Ook in de Bijbel komen die dingen voor. Dan denk ik nog niet eens aan Jona, maar ik dacht wel bijvoorbeeld aan Petrus, hè? Die op het water liep. Wanneer hij maar op de Heer Jezus zag, ging best. Hij hoefde niet eens te zwemmen. Hij liep erop en was er ver boven verheven. Maar toen hij de Heer uit het oog verloor, toen zakte hij maar zo het water in. En zo gaat dat. Maar hoe dan ook, de wateren zijn een beeld van de volkeren. Maar onder die wateren komt die parel tot stand. En we hebben gezien hoe vanuit de volkeren, gedurende de verborgenheid van het koninkrijk, hoe vanuit de volkeren een parel gevonden wordt. Hoe er iemand is die een parel vond en die al wat hij had opgaf om zich deze parel te verwerven. Het spreekt over de koning uiteraard van dat koninkrijk waar het hier over gaat. Het spreekt over de Heer Jezus die al wat hij had opgaf, zegt de schrift, ten behoeve van de gemeente. Om zich ons tot zijn persoonlijk eigendom te verwerven. De apostel Peter zei het met andere woorden. De apostel Peter sprak over het uitblijven van de wederkomst van Christus. En hij sprak dus over het uitblijven van de openbaring van het koninkrijk. En hij sprak er dus over dat het koninkrijk nog maar steeds verborgen bleef. En de apostel Peter noemde dat de langmoedigheid Gods. God is langmoedig, zegt hij. Hij zegt, God vertraagt de belofte niet, de Heer vertraagt de belofte niet. Hij zegt, de Heer stelt het niet uit, zo is het niet. Hij zegt, de Heer is langmoedig over ons, want hij wil niet dat enige verloren gaan. En hij zegt dan ook, achter langmoedigheid Gods voor zaligheid, gelijkerwijs ook de apostel Paulus u geschreven heeft. Het is met name de apostel Paulus die over dingen schrijft. Over deze dingen schrijft. Die schrijft over hoe dat dan zit met de Heer Jezus, die gesteld is tot een erfgenaam van alles en tot een koning en aan wie alle dingen onderworpen zijn, maar die zich niet laat zien. En waarvan wij niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn. Hebreeën 1 en Hebreeën 2. En de apostel Paulus schrijft daarover en hij zegt dat komt omdat die koning van ons, omdat hij tegelijkertijd ook onze hoge priester is en omdat hij op het moment verzoening doet, zoals eens de hoge priester op de grote verzoendag, dat hij verzoening doet voor ons. Dat hij fungeert nu in het binnenst heiligdom, in het ware heiligdom in de hemel zelf als onze hoge priester. En hij heeft al wat hij had opgegeven, zijn koningschap in deze wereld heeft hij opgegeven om zich zijn gemeente te verwerven. Om zijn gemeente te onderhouden enzovoort. Kortom, om zich die parel te verwerven. Om zich een volk te verzamelen voor zijn naam uit de heidenen. Zegt Jacobus in Handelingen 15. En zo kan ik uren doorgaan, want het staat overal in de Bijbel feitelijk. En zeker in het Nieuwe Testament. Datzelfde verschijnsel. Dat de Heer zijn aardse rechten opgaf ten behoeve van een speciaal werk in verband met de gemeente. In verband met die parel van grote waarde. Die gevonden wordt in de zeeën, maar die daaruit gehaald wordt uiteraard. En daarmee komen we als vanzelf in de derde gelijkenis. En iemand die een beetje vertrouwd is met de Bijbel, die moet zo weten waar nou die volgende gelijkenis over gaat. Ik zei de derde, ik bedoel de derde uit deze reeks van drie, hè, want het is natuurlijk de zevende uit het totale hoofdstuk. Maar dat is de gelijkenis van het visnet. En waar die over gaat is heel gemakkelijk. Als je het namelijk al gehad hebt over Israël en over de gemeente, waar gaat dan de volgende over? Israël, de gemeente en dan de volkeren dus, hè? Ja, kun je op voorhand zeggen. Dat is de Bijbelse systematiek, dat is altijd zo, hè? Drie categorieën van mensen onderscheidt de schrift en dan worden door God onderscheiden. Aan de ene kant Israël, het volk, afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Aan de andere kant de gemeente, een speciaal volk voor zijn naam, eveneens uitverkoren. En dan in de derde categorie, de heidenen, de volkeren, de overigen dus. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat de volgende gelijkenis daarover gaat. En dat is natuurlijk ook zo, want waar gaat die over? Over de zee. Over de wateren. En u ziet precies hetzelfde. Als in verband met de gelijkenis van die parel, als in dat verband de wateren de volkeren voorstellen, wel, dan is dat nou bij deze gelijkenis ook zo. Dat blijft gewoon zo. Altijd en overal. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net geworpen in de zee. Nou, wat dat net is, dat staat erbij. Het is zo gemakkelijk als wat, hè? Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een net. Dus het net is een beeld van het koninkrijk der hemelen. Maar wat is er met dat net en hoe zit dat met het koninkrijk der hemelen? Daar gaat het om. En dat net, dat wordt geworpen in de zee. Dat wil zeggen, het verdwijnt daarin. Het wordt overboord gegooid. Ik heb wel eens tekeningen, ik heb er geen verstand van. Eigenlijk moet ik dat weten, hè, voor ik naar Scheveningen kom. Maar ik heb er niet zoveel verstand van. Maar ik heb wel eens tekeningen gezien van de grote zee met zo'n klein bootje erop. Kon je net nog zien. En een heel groot net was er dan getekend achter dat schip aan in de zee. Dat hing dan naar beneden aan kurk of zo. En andere netten gingen weer over de grond, hè. Over de bodem van de zee. Maar in ieder geval, dat net zag je van bovenaf niet, hoor. Maar dat hangt helemaal onder water. Het is verborgen. Dat kun je zomaar niet zien. He? Het hangt in de zee. Maar het is niet een echte afscheiding, het is een net. Er komt van alles in terecht. Er is ook een heleboel wat er niet in terecht komt. En u weet wel dat netten, dat daar mazen in zitten. Dat is niet zozeer een waarheid voor Scheveningen. Dat is meer Den Haag, dacht ik, hè. Dat er in nette mazen zitten. Maar goed, daar hebben we het een andere keer dan wel weer over. Het gaat erom dat het koninkrijk vergeleken wordt met een net wat overboord geworpen wordt. Kan niet schelen waar eigenlijk zo precies. He? Maar het wordt overboord geworpen, staat. Het wordt geworpen in de zee. En het brengt van alles samen, staat er. In mijn vertaling, en ik heb het dan ook zo gelezen, staat er dat het allerlei soorten van vissen samenbrengt. Maar als u net zo'n Bijbel hebt als ik, dan zult u zien dat dat van vissen, dat dat schuin gedrukt staat. Dat wil zeggen, de vertalers denken dat het dat moet zijn. Maar als schuin staat, kun je het maar het beste eerst maar doorstrepen. He? Want waar het om gaat is, dat het net van alles samenbrengt. Van alles door elkaar namelijk. Dat zou vis moeten zijn, en precies zoals ik het zeg, het zou vis moeten zijn, maar het staat er niet. Er staat dat het dat net van alles samenbrengt. Het wordt geworpen in de zee en het brengt allerlei soorten samen. Dus van alles. Hè? En dan staat er, het welk wanneer het vol geworden is, aan de oever opgetrokken wordt. Er staat de vissers tussen. Weer het woord vis. Nou, met vissers, maar je moet er weer doorstrepen, staat schuin gedrukt. De grondtekst heeft het niet. Het gaat erom dat het net uitgezet wordt en het wordt te zijne tijd, wanneer het vol is, weer opgetrokken. Door wie staat er niet bij? Er staat alleen dat het gebeurt. En wat erin zit, staat er ook niet bij. Er staat alleen in dat er twee soorten van dingen in zitten. Goede en kwade dingen. Dat staat er, want het wordt aan de oever opgetrokken. En daarna staat er, ze lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Er zitten twee dingen in, goede en kwade dingen. Over vis wordt helemaal niet gesproken hier. Ik kan me zo voorstellen wat erin zit eigenlijk, hoor. Ik heb ook wel eens gevist en ik weet dat als je wat vangt wat je niet had moeten vangen, dan is dat gegarandeerd een schoen of een fiets. Maar dat is meer in Amsterdam, hè? In de grachten. Oude fietsen, ik heb het echt wel gezien dat ze in de grachten bezig waren te dreggen, de rommel eruit te halen. Het zal je gedacht wezen hoeveel fietsen ze daarin vinden. Ongelooflijk, hè? Auto's halen ze er meteen uit, dus die worden niet verzameld daar, maar fietsen die liggen er bij hoop. Als je er nog een zoekt, dan kunt u daar vinden. Maar het gaat er maar om dat dat net wordt uitgeworpen. Over het algemeen zijn de heren theologen van mening dat het gaat om een sleepnet. Ik meen trouwens dat de nieuwe vertaling daarover spreekt, over een sleepnet. En dat komt omdat ze goed begrepen hebben achteraf dat het niet zozeer gaat om vis, maar allerlei rommel. Om een net dus wat in feite over de grond getrokken wordt. En al wat er maar op die bodem ligt, al wat daar maar in gezonken is, dat wordt opgehaald. Het kan niet schelen wat het is, het wordt pas. Het wordt eerst opgehaald en op de oever wordt het uitgeselecteerd. Dat is wat hier staat. En waar komt al die rommel vandaan? Wel, uit de volkeren. Al die dingen worden verzameld uit de zeeën. Verder geen toelichting bij. Je kan er ook niks meer van maken dan ook. Hè? Het net wordt uitgeworpen in de zee. Het wordt vol en het wordt opgehaald en het wordt uitgeselecteerd. De enige verklaring die deze gelijkenis behoeft, die staat er achteraan. Er staat namelijk in vers 49, alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. Letterlijk staat er, alzo zal het in de voleinding der eeuw. Aion. Enkelvoud. Alzo zal het in de voleinding der eeuw wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. Degene dus die al wat in die netten zit uitselecteert. Degene die het goede scheiden van het kwade. Die zijn een beeld dus van de engelen. Dat is wat hier gezegd wordt. Het is lastig om daar overheen te praten. Hè? Net wordt aan de oever opgetrokken. Zij lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de volleinding der eeuw wezen. De engelen zullen uitgaan en de boze uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En dat is de hele verklaring. Er is niks moeilijks aan dit keer. Dat betekent dat de engelen degene zijn die goeden of bozen en rechtvaardigen van elkaar scheiden. En dan staat er dat die bozen geworpen zullen worden in de vurige oven. Daar zal wening en knersing der tanden zijn. En ik dacht dat het duidelijk was dat we hiermee terug zijn in de eerste gelijkenis van die eerste groep van drie. Namelijk in die van het onkruid. Want de strekking van die van het onkruid en van deze gelijkenis van het visnet is in feite gelijk. Het komt volstrekt met elkaar overheen. Het verschil zit hem slechts hierin dat in verband met het onkruid de nadruk ligt op dat onkruid. En dat in verband met deze gelijkenis van het visnet de nadruk ligt op het goede. Op het positieve wat er uit de volkeren verzameld wordt. Het hangt samen met de plaats van de gelijkenis binnen deze reeks uiteraard, hè. Maar de gedachte is hetzelfde, want wanneer we even terugkijken naar de gelijkenis van het onkruid en de verklaring van die gelijkenis, daar staat namelijk in vers 40, gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding deze eeuw. Daar was die term ook verkeerd vertaald, daar was het vertaald met voleinding deze wereld. Aion, hè? Maar het moet zijn voleinding deze eeuw, deze aion. En precies dezelfde term vinden we in vers 49. Alzo zal het in de voleinding der aion zijn. Het gaat om precies hetzelfde. Het voleinding van deze tegenwoordige boze eeuw. En dan staat er in vers 41 in verband met het onkruid. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En in vers 49 staat de engelen zullen uitgaan. Dus het gaat over precies hetzelfde. En dan vervolgens in vers 41, en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. Je ziet, daar ligt de klemtoon inderdaad op de ongerechtigheden, op het onkruid. Ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. En in vers 49 staat er, de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. Het is dus precies hetzelfde, alleen hier worden rechtvaardigen genoemd, want daar ligt de klemtoon op. Zij zijn degene die overblijven. Om hen ging het. Daarom werd ook het net uitgeworpen, uiteraard. Het net werd uitgeworpen om het goede te vangen. Dat kan niet missen, hè? Daar kan je natuurlijk nooit wat tegen inbrengen. Het net wordt uitgeworpen om het goede te vangen. Het is wel leuk om dat te vertellen, zo rond vraaggetjesdag in Scheveningen, hè? Maar het goede moest gevangen worden. En het kwade, het boze wat erin is, moet daaruit uitgeselecteerd worden. Nu is het zo dat in verband met die gelijkenis van het onkruid gesproken wordt over de akker waarop dat onkruid stond, te midden van de tarwe, hè, daarvan staat de akker is de wereld. Want de wereld is de plaats waar dat koninkrijk zou moeten komen. Het ging dus om het koninkrijk. En de akker is de wereld en de wereld is dat koninkrijk. Tenminste, daar moest dat koninkrijk komen. En wat we toen in verband met die gelijkenis gezien hebben, is dat er twee dingen gelijktijdig opgroeien die van elkaar gescheiden worden aan het einde der eeuw. En dezelfde gedachte vinden we in de gelijkenis van het visnet, want er zijn twee soorten van dingen die samen komen in dat net. Maar ze worden van elkaar uitgeselecteerd, ze worden gesplitst aan het einde der eeuw, in de voleinding der eeuw. Het gaat om precies dezelfde gedachte. Alleen in de ene gelijkenis is de akker het koninkrijk, namelijk de wereld. En in de andere gaat het om de volkeren die de wereld voorstellen, althans de volkerenwereld. Maar het gaat om een overeenkomstige zaak. Het merkwaardige is nu, en daar wil ik nog een keer met nadruk op wijzen, dat er niet gezegd wordt dat de rechtvaardigen uit het midden der onrechtvaardigen worden verzameld, maar andersom. De onrechtvaardigen worden verzameld uit het midden van de rechtvaardigen. Dat is een belangrijke gedachte, omdat deze beide gelijkenissen dus eindigen met te zeggen dat de rechtvaardigen overblijven en dat de onrechtvaardigen worden weggenomen. En dat is een belangrijke zaak, hoor. En het is belangrijk, omdat wij ook een andere gedachte kennen, dat is die waarbij rechtvaardigen worden weggenomen en waarbij onrechtvaardigen achterblijven. Het punt is dat het dus om verschillende dingen dan gaat. Want die gebeurtenis waarbij rechtvaardigen weggenomen worden uit de wereld, uit de aarde zal ik maar zeggen, van tussen de volkeren uit, die gebeurtenis, dat is de gebeurtenis die wij noemen de opname van de gemeente, waarbij de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling der genade weggenomen zullen worden van de aarde en de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Dat is niet op de jongste dag, integendeel. Als je nou praat over een jongste, namelijk een laatste dag, wel zo'n dag komt er ook. Maar waar ik nou over praat is eigenlijk over niet de laatste dag, maar de eerste dag. Want het eerste punt op Gods programma is nog altijd de opname van de gemeente. Niet de laatste, maar het eerste. Zie? Dus het eerste wat gebeuren gaat aan het einde van deze tegenwoordige bedeling, waarbij rechtvaardigen van de aarde zullen weggenomen worden. Het is ook een minderheid. Maar er wordt weggenomen van de aarde, namelijk dat volk voor zijn naam. Laten we maar zeggen, die parel van grote waarde, die uit de zee komt. Die parel kwam niet in het visnet, hoor. Dat was een heel aparte zaak, hè? Nou, en zo is het met de gemeente ook. Aan de andere kant kennen wij uit de schrift dus de gebeurtenis waarbij onrechtvaardigen van de aarde worden weggenomen en waarbij rechtvaardigen achterblijven. Dat is belangrijk, want dat betekent dat het niet hetzelfde is, dat het dus niet gaat over de opname van de gemeente. Deze beide gelijkenissen spreken dus niet over de opname van de gemeente. Ze spreken ook niet over een gebeurtenis daaraan voorafgaande. Want als dat zo was, zou het betekenen dat eerst de onrechtvaardigen van de aarde worden weggenomen en daarna wij, namelijk de rechtvaardigen. En dan blijft er uiteindelijk niemand over, en dat is nooit de bedoeling. Dan heb je een leeg koninkrijk, over wie wou je regeren dan? He? Dat kan dus ook niet. Hetgeen dus betekent dat het gaat over iets wat daarna gaat gebeuren. Wat eerst gebeurt is dat rechtvaardigen van de aarde worden weggenomen. En zodra dat gebeurt, zodra wij dus van de aarde zijn weggenomen, dan lezen we in de, met name in het boek Openbaring, waar het immers gaat over de openbaring van dat wat tot dan toe verborgen was, hè. Dan lezen we in het boek Openbaring dat er twee getuigen door de Heer op aarde gezet zullen worden in Jeruzalem met dezelfde opdracht als ooit de discipelen vroeger, namelijk om zijn getuigen te zijn beginnende te Jeruzalem. En zij zullen dan ook prediken, het evangelie van het koninkrijk prediken in de straten van Jeruzalem, daar beginnen ze. Met als uiteindelijk resultaat, hè, dat er inderdaad weer gelovigen op aarde zullen komen. Dat de mensen tot geloof komen. Beginnende in Jeruzalem en vervolgens ook in Samaria en vervolgens ook in de uitersten der aarde. Alleen dan zijn we 40 jaar verder inmiddels. 40 jaar nadat die twee getuigen op aarde gezet werden. 40 jaar nadat die twee getuigen op aarde predikten dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen was en dat de Heer zijn koninkrijk op aarde zou vestigen. En in die 40 jaar komen er massa's mensen tot geloof, dat is waar. Ja, niet direct, maar het gebeurt wel. Maar er zijn er ook die niet tot geloof komen. En als die periode voorbij is, waarin dan uiteindelijk dat koninkrijk van Christus definitief gevestigd zal zijn over alle volkeren, dan worden inderdaad degenen die zich daaraan niet hebben willen onderwerpen, weggenomen van de aarde. Ja, ik doe zo, maar dat betekent niet naar de hemel, hoor. Ze worden weggenomen van de aarde, maar niet omhoog, maar naar beneden. Namelijk naar het dodenrijk. En uiteindelijk naar de poel des vuurs, dat staat er ook. Want ze zullen dezelfde in de vurige oven werpen, daar zal zijn wening en knersing der tanden. Ze worden van de aarde weggenomen, omdat op de aarde dat koninkrijk van Christus dan gevestigd zal zijn. En de volgorde van de gebeurtenissen is dus feitelijk dit, dat we eerst te maken krijgen met de opname van de gemeente en met de voltooiing van de oprichting van het koninkrijk van Christus in de hemel. Dat wil zeggen dat straks in de hemel Christus volledig regeert. En daarna wordt dat koninkrijk uitgebreid en gevestigd in de eerste plaats in Israël. Want het eerste volk op aarde wat tot geloof komt als volk is Israël, uiteraard. En nog later zullen de overige volkeren weer tot bekering komen, al was het maar omdat hen het evangelie gepredikt wordt door Israël. Wat eerst tot geloof gekomen is. Een heel eenvoudige volgorde. Eerst de gemeente en in verband met hemelse dingen, dan in verband met de aardse dingen, begint het bij Israël en bij Jeruzalem en van daaraf wordt het uitgebreid over de gehele aarde. En als de tijd dan om is, als de bestemde tijd bereikt is, dan neemt God inderdaad degene die nog op aarde zijn en die wel degelijk het evangelie gehoord hebben, maar die zich daaraan niet hebben willen onderwerpen, van de aarde weg. Dat is de volgorde. En dat is de volgorde die we ook min of meer vermeld vinden in Matteüs 24. Maar het gaat er maar om dat hier in Matteüs 13 gesproken wordt niet over de opname van de gemeente, maar hier wordt gesproken over het tijdstip waarop het koninkrijk totaal niet meer verborgen is, maar in zijn geheel geopenbaard en dus zichtbaar gevestigd is in de wereld. Op dat tijdstip eindigen deze gelijkenissen en op dat tijdstip worden inderdaad het onkruid en de bozen, zal ik dan maar zeggen, van de aarde weggenomen. En feitelijk betekent dat ze daarmee uit de schepping, uit het heelal, uit hemel en aarde namelijk, worden weggenomen. Want ze worden buiten geworpen, buiten de schepping heet dat, buiten in de buitenste duisternis, namelijk waar wening is en knessing der tanden. Dat is wat hier gezegd wordt. En let wel, het spreekt dus niet over de gemeente. Hier wordt niet geleerd dat je bijvoorbeeld in de gemeente goeden en kwaden hebt die later nog eens een keer uitgeselecteerd zullen worden. Niks van dat alles. Dat is onzin, zulke gedachten. Dat bestaat niet. Wij maken niet deel uit van diegene in het net. Wij maken deel uit van de parel van grote waarde. Dat net in de zee, dat is een verder toekomstige aangelegenheid in verband met de volkeren. U moet zo zien dat die drie gelijkenissen achtereenvolgens spreken over drie totaal verschillende categorieën van mensen. Eerst over de situatie van Israël. Daarna over de situatie van de gemeente en daarna over de situatie van de volkeren. En het koninkrijk wordt geopenbaard over de volkeren straks bij de aanvang van de 1000 jaren. Het koninkrijk over Israël vindt zijn definitieve aanvang straks aan het eind van de zogenaamde 70ste week van Daniël bij de bekering van Israël en bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg. En in verband met de gemeente is het koninkrijk definitief gevestigd wanneer wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht en wanneer de gemeente voltooid is. Het zijn drie totaal verschillende dingen die wel in een bepaalde verhouding tot elkaar staan, uiteraard, maar die verschillende strekking hebben, waar verschillende dingen ook over gezegd worden. En daar gaat het nu maar om. Alzo zal het in de voleinding der eeuw wezen dat de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En ze zullen geworpen worden in de vurige oven. Vurige oven is de term uiteraard voor de poel des vuurs. Daar waar het eeuwig oordeel brandt, zal ik maar zeggen. En daar zal zijn wening en knessing de tand. Het is dezelfde uitdrukking die gebruikt werd in vers 42 in verband met de gelijkenis van het onkruid. Wel, het is misschien goed om vanuit deze gelijkenis even te gaan naar Matteüs 24. Nog maar eens een keer. Want in Matteüs 24 vinden we een redevoering van de Heer Jezus in verband met de openbaring van dat koninkrijk van Christus op aarde. Immers in Matteüs 24 vragen diezelfde discipelen die deze gelijkenissen gehoord hadden, die vragen naar wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat vragen ze letterlijk in vers 3 van Matteüs 24. Zij vragen, zeg ons, halverwege vers 3, zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der aion. Hetzelfde woord. Wereld staat er weer in de Statenvertaling. Het staat weer voor hetzelfde woord, aion, namelijk eeuw of wereld. Maar ik heb het al eens een keer uitgelegd, hè? Aion, dat wil zeggen de wereld zoals die vandaag aan de dag reilt en zeilt. De wereld zoals hij nu geregeerd wordt door Satan. En de discipelen vragen dus, wanneer is dat einde der eeuw? Welk einde der eeuw? Wel, dat einde der eeuw waarover in Matteüs 13 gesproken wordt. Die eeuw. Einde van de eeuw waarin Satan regeert. En dus, want de vraag is dan hetzelfde, hè? Dus wanneer is het begin van de toekomende eeuw? Want als deze eeuw eindigt, begint de toekomende uiteraard. He? Daar hoef je geen niet wiskunde voor geleerd te hebben, dat kun je zo begrijpen. He? Als de tegenwoordige eeuw eindigt, begint de toekomende. Dat is wat de discipelen vragen. Want de toekomende eeuw is de eeuw waarin Christus regeert. En de tegenwoordige eeuw is de eeuw waarin Satan regeert. En ze vragen, wanneer is dat? Want ze voelden nattigheid, denk ik wel eens. He? In gewoon Hollands dan, hè? Ze voelden nattigheid, want het eigenaardige was dat van de discipelen gezegd wordt in dezezelfde week, een paar dagen, nee, in dezezelfde dagen feitelijk, maar dan in Lucas 19, dan staat er dat de discipelen dachten dat het koninkrijk daar stond zou openbaar worden. Dat dachten zij. Dat het koninkrijk daar stond zou openbaar worden. En dat was misgedacht. Ze dachten ook dat het koninkrijk daar stond zou komen. Daar hadden ze gelijk in. Maar dat het zou openbaar worden was een vergissing. Want het zou verborgen blijven voorlopig. En dan krijg je een moeilijke vraag. Wanneer begint het dan? Wanneer we het zien? Of wanneer het er is maar verborgen terwijl we het niet zien? Nou, het wordt op beide manieren beantwoord, die vraag. Hè? Ik heb vroeger heel vaak horen zeggen het koninkrijk is er nog niet. Komt pas in de toekomst. En ik weet wat het betekent en dat is juist. Maar je kunt ook zeggen, het koninkrijk is al lang begonnen. En als je weet wat dat betekent, dan is het ook juist. He? Maar je moet weten wat het betekent. He? Het koninkrijk is begonnen, maar in de hemel en in Christus. Het is dus verborgen. En van, wanneer we praten over in deze wereld, hier zichtbaar op aarde, zeg ik, nee, dat is er niet. Hier is het nog niet. Maar het is er wel, maar niet hier. Zie? Dus het is een beetje plaatsgebonden. Nou, die moeilijkheid, die hebben de discipelen kennelijk door, want ze vragen, wanneer zal dat nou zijn, die voleinding der eeuw? En het antwoord komt dan, wat ingewikkeld natuurlijk, maar er komt eerst een antwoord dat er allerlei ellende nog eerst over de wereld zal komen. En dat er valse christussen zullen opstaan. Velen zullen komen onder de naam van Christus en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden, zegt vers 5 van Matteüs 24. En gij zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. En misschien bent u gewend aan de uitdrukking, ja, ja, want het einde is nabij. Maar staat hier niet. Staat hier niet. Nee, staat het tegenovergestelde hier. Er staat, al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Niet het einde is nabij, nee, nog is het einde niet, staat hier. Welk einde? Welk einde is er dan nog niet? Dat einde van die eeuw uiteraard, hè? Dat is er nog niet. Daar gaat het om. Gaat het niet over het einde van de wereld, of de jongste dag of zo. Gaat ook niet over het eind van de gemeente, de opname van de gemeente of zo. Nee, nee. Dus dat gaat over het einde der eeuw en in verband met de aardse omstandigheden. Want dat blijkt ook uit de rest van het antwoord. Er staat dus dat er van alles zal gebeuren, maar als dat gebeurt is nog het einde niet. En dan staat er vers 7, want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnood en pestilentie en aardbeving in verschillende plaatsen. Zou nou het einde er al zijn? Daar staat er, doch al die dingen zijn maar een begin der smarten. Een begin der smarten. Dat wil zeggen dat er nog veel meer smarten zullen komen voordat het einde van die eeuw daar is. Voordat het einde van die eeuw aanbreekt. Want er wordt hier gezinspeeld op dat wat later genoemd wordt hier in hetzelfde Matteüs 24, namelijk de grote verdrukking die over de hele wereld zal komen. Maar als deze dingen die hier genoemd worden, als deze dingen plaatsvinden, is dat een begin der smarten. En als u dat op onze dagen van toepassing wil brengen, zeg ik, ja, daar zitten we al aardig in. Ik zal niet zeggen dat het vervuld is in onze dagen, maar ik kan wel zeggen dat het vervuld wordt in onze dagen. Het is er nog niet afgelopen, maar het is het begin. Laten we zeggen dat we vandaag het begin van het begin der smarten meemaken, zo ligt het ongeveer. En dan staat er, als dan zullen zij u overleveren in verdrukking, dat wil zeggen in die tijd voor het einde, hè? Dan zullen ze u overleveren in verdrukking en zullen u doden en gij zult gehaat worden van alle volken enzovoorts. En er zullen valse profeten komen. Maar staat er, vers 13, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wie volharden zal tot welk einde? Tot het einde van de eeuw uiteraard. Want de vraag was, wanneer zal zijn de voleinding der eeuw? En de Heer zegt, wie volharden zal tot dat einde, het einde der eeuw, daar gaat het nog steeds over, die zal zalig worden. Maar het einde van de eeuw is niet de opname van de gemeente. Het einde van de eeuw is de definitieve onderwerping van Satan aan Christus. Het einde van de eeuw is aan het begin, exact aan het begin van de 1000 jaren wanneer Satan gebonden wordt. Dat is het einde van de eeuw. En dat is na de opname van de gemeente en het is ook na de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Daar gaat het om. Er gaat nogal wat aan vooraf hoor, voordat het zover is. Voordat het einde der eeuw zal zijn. Er staat, wie volharden zal tot dat einde, zal zalig worden. Nou, wie volharden zal tot aan het begin van het 1000 jaar, die wordt zalig. Waaruit zou die zaligheid nou bestaan, denkt u? Maar waaruit bestaat die zaligheid? Wat krijgen ze dan? Als ze volharden tot dat eind, wat krijgen ze dan? Dan gaan ze toch gewoon die toekomende eeuw binnen. Als ze toch volharden, het is heel eenvoudig hoor. Als ze toch volharden tot het einde van deze eeuw. Dan gaan ze toch gewoon de volgende eeuw binnen, of niet? Dat is het hele verhaal. Dat is makkelijk genoeg. Degene die volhardt tot het einde zal zalig worden. Namelijk dat 1000-jarig rijk ingaan. Om die uitdrukking dan maar te gebruiken. Dat is wat er gebeurt. En wat er in die dagen onmiddellijk voorafgaande aan het einde gepredikt wordt. Wel, dat kan ik u zo zeggen. Want er staat 2 versen verder. Eigenlijk 1 vers verder al. Hè? Er staat, wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. En vers 14 staat dan, en dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken. Dat wil zeggen, dat evangelie is niet het evangelie van God van zijn zoon Jezus Christus, zoals Romeinen 1 dat noemt. Maar het is het evangelie van het koninkrijk. Dat wil zeggen dat daarin geleerd wordt dat degene die gelooft in de Heere Jezus als de Messias, als de koning der Joden, maar als de koning bovendien over de volkeren der aarde, wie dat gelooft zal dat koninkrijk binnengaan. En de prediking is een prediking over een koninkrijk, een aardzichtbaar koninkrijk hier op aarde. Let wel, we lezen hier niet meer een gelijkenis. Het gaat niet over de verborgenheid van het koninkrijk. Het gaat nu over de openbaring van het koninkrijk. Aan het einde der eeuw en het begin van het toekomende. En wie volharden zal tot dat einde, zal gewoon dat aardse koninkrijk hier op aarde binnengaan. Die moeten er ook zijn hoor. In die 1000 jaren leven er ook mensen op aarde. En dat zijn gelovigen zoals u en ik. Uiteraard. Het zijn geloven, mensen die geloven in de Heer Jezus als de Messias. En ze gaan dat koninkrijk hier op aarde binnen. Waarom zij wel en wij niet? Eenvoudig omdat wij nu leven en zij dan. Dat is een bedelingenkwestie, zou mijn vader zeggen. Hè? En zo is het precies. Dat is een kwestie van uitverkiezing, een kwestie van tijd waarin iemand leeft enzovoorts. Uiteindelijk hebben wij het beter, want wij gaan de hemel binnen. Hè? Ja, ja. Maar goed. Hier gaat het over een aardse zaak en er staat dit evangelie des koninkrijks. Welk evangelie des koninkrijks? Wel, eenvoudig, dat is een terugwijzing naar vers 13. Namelijk, wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden. Het gaat erom dat men zou geloven, uiteraard. Maar dat leert de hele Bijbel, dat je alleen deel krijgt aan de zegeningen van Christus en de zegeningen van Abraham op grond van geloof. Alle profeten profeteerden van dat koninkrijk wat zou komen, maar profeteerden tegelijk dat je er slechts in kunt gaan als je gelooft, eerder niet. He? Dus het is een volharden in het geloof uiteraard, waar anders in, tot het einde der eeuw om de toekomende eeuw binnen te gaan. Dat is het evangelie van het koninkrijk. En waar wordt dat gepredikt? Aan wie wordt dat gepredikt? Staat er, hè? Dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde komen. Welk einde? Ja, precies. Niet de opname van de gemeente. Oh, hè? Dan hoort u het ook eens van een ander. Niet de opname van de gemeente, maar het einde der eeuw, het begin van de 1000 jaren. Wat de Bijbel leert is dat het evangelie van het koninkrijk gepredikt zal worden aan alle volken. En ik denk inderdaad aan alle mensen ook, individueel. Voordat die 1000 jaren aanvangen. Waarom? Wel eens heel simpel. Omdat het boodschap een boodschap is over een koninkrijk over alle mensen en hier op aarde. Dat wil zeggen dat het een boodschap is waar ieder mens individueel mee te maken heeft. Want op dat bepaalde tijdstip komt ieder mens eenvoudig omdat hij op aarde is in dat koninkrijk terecht. Dus moet hij dat weten wie die koning is. Die koning wordt geproclameerd aan ieder mens. En het punt is, en dat hebben we net gelezen in Matteüs 13, dat een ieder die de Heer Jezus dan als de koning verwerpt en die zegt, ik wil niet dat hij koning over mij zij. Wel, in dat geval kan niet de koning gedood worden zoals het in het verleden gebeurd is. Vroeger zei men, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En de koning werd weggenomen van de aarde, werd gekruisigd. En is nog weggenomen van de aarde, alleen nou naar de hemel. Maar als in de toekomst iemand zegt, wij willen niet dat deze koning zo over ons zij, zullen ze zelf van de aarde verdwijnen. En dat is wat Matteüs 13 ons leerde. Dat die ongerechtigheden, namelijk dat onkruid, hè, of die rommel die in het net terechtgekomen was, dat zal verdwijnen uit het koninkrijk. Zal uit het koninkrijk uitgedaan worden. Want de eerste daad, nou de eerste, ik weet niet of ik het zo zeggen mag, maar laat ik het anders zeggen. Wanneer dat koninkrijk definitief op aarde gevestigd is, bij het binden van Satan, bij de aanvang dus van die 1000 jaren, dan is de eerste algemene daad die de koning doet, is alle ergernissen uit zijn koninkrijk wegdoen. Dat zijn al die ongelovigen. En dat is niet omdat ze de boodschap niet gehoord hebben, want die hebben ze wel gehoord, staat hier. Voor het einde der eeuw zal die boodschap gepredikt zijn aan alle volken, tot een getuigenis. Die hele situatie begint met na de opname 2 getuigen, die beginnen in Jeruzalem, maar het eindigt met dat dit evangelie des koninkrijks in de gehele wereld gepredikt is, tot een getuigenis aan alle volken. En iedereen heeft het dan gehoord, ieder levend mens. En elk levend mens die zich niet aan die koning onderwerpt, die niet tot geloof komt in de Heer Jezus als de Messias, als de koning over de hele aarde, die wordt gewoon uit het koninkrijk weggedaan. Hij was in het koninkrijk. Maar die heeft de wetten van het koninkrijk te accepteren, dat betekent dat hij eruit gegooid wordt. De buiten gezet wordt. En zo staat het in Matteüs 13. De Heer zal uit zijn koninkrijk verzamelen of vergaderen. Dat wil zeggen, ze waren er eerst in. En daarna worden ze eruit uitgedaan. Weet u nog die gelijkenis? Ik weet niet of ik dat, misschien heb ik dat eerder aangehaald hoor. Maar weet u nog die gelijkenis waarbij dit gaat over de bruiloftszaal? En de bruiloftszaal is een beeld ook van het koninkrijk immers. En in de bruiloftszaal was van alles, ook van alles binnengekomen, weet u nog? Degene die eerst genodigd waren, die kwamen niet. Beeld van Israël nog, hè? Uiteraard. Maar uiteindelijk waren er dan toch mensen binnen. En toen was er uiteindelijk ook nog een. En die had het goede kleed niet dan. Die hoorde daar niet. Hij was wel binnen, maar die hoorde daar niet. En toen werd hem gevraagd, hoe zijt gij binnengekomen? En de vraag, ja, en de vraag wordt nergens beantwoord in die gelijkenis. Je moet dus opletten, een gelijkenis, hè. Spreekt dus over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Over hoe die bruiloft tot stand komt daar, hè. Nou, er is iemand binnen in die koninkrijkszaal, zal ik dan maar zeggen. Dat mag ik niet zeggen, dat zeggen de Jehova's getuigen. Hè? ze zijn het koninkrijk binnen, hij is in de zaal binnengekomen, hè? In die feestzaal. En dan is de vraag, hoe zijn gij binnengekomen? De vraag wordt niet beantwoord, maar ik weet wel het antwoord. Ik weet het antwoord wel. Hij was er al. Hij was er veel eerder. Hij was er al voordat het een bruiloftszaal werd. Dat is het verhaal. En datzelfde geldt voor die onrechtvaardigen in Matteüs 13. Hoe waren ze daar gekomen? Er staat ze worden vergaderd uit het koninkrijk. De vraag is, hoe komen ze in vredesnaam in dat koninkrijk? Want als wij onder het koninkrijk der hemelen de hemelen verstaan, Rooms-Katholieken doen dat namelijk, die spreken over het hemelrijk gewoon, hè? Die denken dat koninkrijk der hemelen, dat de hemel is. He, maar als daar iemand binnen is die eruit gehaald wordt, wel hoe komt hij daar dan binnen? Ja, dat kan natuurlijk niet als het de hemel is. Maar als het de aarde is, kan het wel. Want hoe kwam zo iemand daarin? Nou, hij was er al voordat het koninkrijk was. Hij leefde al op aarde voordat dat koninkrijk op aarde gevestigd werd. Dat is het verhaal. En daarom worden die lui uit het koninkrijk verwijderd. Zie? En dat oordeel wat daar dus over hen genoemd wordt, over het onkruid en over die rommel in het visnet, zal ik dan maar zeggen. Dat is een oordeel, dat komt niet over de gemeente, dat komt niet over ons. Daar hebben wij niks mee te maken. Dat betreft ons niet. Hè? Wij zijn uit deze wereld getrokken en overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Bij ons was het andersom. Eerst was er het koninkrijk en wij zijn in het koninkrijk geplaatst. Dat wil zeggen, het koninkrijk was in Christus en Christus was in de hemel. Dus het koninkrijk was in de hemel. En wij zijn daarin geplaatst en wij zijn dus ook in de hemel. Ons burgerschap, onze wandel is in de hemel in Christus. Ons leven is in Christus verborgen. Verborgen koninkrijk immers. Verborgen bij God. Maar wanneer ze straks te maken krijgen met de aardse situatie, dan ligt het andersom. Degenen die daar dat koninkrijk binnen gaan, die gaan erin omdat het koninkrijk tot hun komt. En daarom worden ze er uiteindelijk uit verwijderd. En niet naar de hemel, want dat kan uiteraard niet. Hè, want daar is het koninkrijk ook. Maar ze worden verwijderd naar de enige plaats waar dat koninkrijk niet is. Namelijk buiten de schepping heet dat. Buiten het heelal, namelijk buiten hemel en aarde. Ja, dat leert de Bijbel zo, dat kan ik ook niet helpen. Maar de Bijbel leert dat de schepping bestaat uit hemel en aarde. Maar dat je ook buiten de schepping in de buitenste duisternis gehoord kunt worden. Buiten het heelal dus. Heb je ooit gelezen in de Bijbel dat God in Christus de wereld met zich verzoenende is? Als je dat hardop zegt, dan zeggen ze, u bent een alverzoener. He? Dan zeggen ze dat je leert dat alles en iedereen met God verzoend wordt. Maar dat is niet waar. Er staat, God is in Christus de wereld met zich verzoenende. En de wereld bestaat uit de hemel en de aarde. Strikt genomen twee hemelen en één aarde. Diezelfde twee hemel en aarde die gemaakt werden in Genesis 1. Die geschapen werden in Genesis 1 vers 1. Maar daarbuiten die wereld, buiten hemel en aarde, is de buitenste duisternis. Daar is de poel des vuurs. Daar is het oordeel, daar vindt het oordeel plaats. Je kunt buiten geworpen worden. Het heelal wordt met God verzoend, dat is waar. Maar je kunt ook buiten het heelal terechtkomen. En daar gaat het om. Zie? Alle dingen worden met God verzoend, dat is waar. Maar er zijn dingen die niet horen bij alle dingen. Er zijn dingen die buitengesloten worden. En daar gaat het om. En dat is wat met deze mensen gebeurt die op aarde leven op het moment dat het koninkrijk van God hier op aarde geopenbaard wordt. En dat staat hier ook verder in Matteüs 24 en daar eindig ik dan mee. Want in Matteüs 24 vinden we in vers 15 tot en met 27 melding van de grote verdrukking die over de aarde komt. Daarna in vers 29, nou laten we maar zeggen tot en met vers 34... wordt gesproken over dat wat daarop volgt, namelijk de komst van Christus hier op aarde en de oprichting van zijn koninkrijk en het herstel van Israël, wat er allemaal genoemd. En daarna wordt genoemd in vers 37 tot en met vers 44, precies hetzelfde als wat we gelezen hebben in Matteüs 13 over dat de onrechtvaardigen van de aarde worden weggenomen, uit het koninkrijk worden weggedaan. Want we lezen daar in Matteüs 24, in vers 37, en gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Niet de opname van de gemeente. Dat staat er niet hoor. Zoals de dagen van Noach waren, dat was een periode, de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen, dat is ook een periode. Dat is de periode waarin de Heer op aarde zijn koninkrijk openbaart. Over die periode gaat het. En dan staat er, want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En wie werden er weggenomen in de dagen van Noach? Ja, de onrechtvaardigen staat er. Ja, niet de gelovigen. De gelovigen, dat was Noach en zijn familie. En aan het eind van de tocht, aan het eind van de rit, was Noach op aarde. Hij was niet van de aarde weggenomen, hij was de enige die erop overbleef. Uiteindelijk. onrechtvaardigen werden weggenomen. Er was een oordeel wat zou komen in een bestemde tijd. En er werd ook gepredikt wanneer het zijn zou. De Heer had gezegd, 120 jaar vanaf nu. Noach had 120 jaar de tijd om zijn boot te bouwen. Dus zoveel tijd krijgen wij er nooit voor, hè? Maar, ja, Noach wel. 120, bestemde tijd en in de toekomst ook. Vanaf de opname van de gemeente. 40 jaar tot aan het begin van de 1000 jaar. Het wordt gepredikt ook. Alleen men zal het niet weten, staat er. Men zal het niet geloven, namelijk. Men zal gewoon die boodschap niet geloven. Dat geloven ze vandaag aan de dag toch ook niet? Vandaag aan de dag gelooft men toch ook niet wat de schrift zegt? Nou, dan ook niet. Net zo min. En dan kun je 100 keer zeggen, dan en dan gebeurt het. Men zal het niet geloven. In de dagen van Noach was er niemand die het geloofde. En in de dagen van de toekomst ook niet, want lees maar eens wat er staat. Er staat, vers 40, als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. Waak dan, want gij weet niet. Waarom weet gij niet? Geef nou eens een mooi antwoord. Geef nou eens een mooi antwoord. Waak dan, want gij weet niet. Waarom weten ze nou niet? Omdat ze slapen, toch, of niet? Waak dan. Dat zeg je tot iemand die slaapt. Waak dan, want gij weet niet. Dat komt dat ze niet wakker zijn. Komt dat ze slapen, in hun roes zijn. Omdat ze de werkelijkheid niet zien, maar leven in hun eigen droomwereld. Dat is het. Waakt, want gij weet niet. Waakt opdat gij zult weten. Want dat is de strekking ervan natuurlijk. Want ze kunnen wel weten, maar ze weten niet omdat ze slapen. Niet attent zijn en niet luisteren naar het woord van God. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. En hier wordt ook volgens een opwekking om bereid te zijn. Dus een boodschap tot de mensen die in die dagen leven. En wij mogen het nu al weten hoe het zit dan. Hoe het dan gaat. En er staat er twee zullen op de akker zijn. Ja, die vertalers, dat moet u mij niet kwalijk nemen. Dat kan ik ook niet helpen hoor. Maar er staat letterlijk. Er zullen twee op de akker zijn. De een zal genomen, niet aangenomen, maar gewoon genomen worden. En de ander zal verlaten worden. En dat woord wat hier vertaald is met verlaten, wel, dat betekent zoveel als met rust laten. Loslaten. En als ik een hele nette Bijbelse vertaling ervan moet geven, dan is dat vergeven. Dit woord wat hier vertaald is met verlaten, wordt elders gewoon vertaald met vergeven. En het woord vergeven heeft echt de betekenis van met rust laten, niet aanrekenen. Zoals in het Onze Vader bijvoorbeeld, vergeef ons onze schulden. Dat woord daar is hetzelfde als wat hier vertaald is met verlaten. En de betekenis is daarom duidelijk. Het betekent met rust laten, maar het betekent tegelijkertijd zonden niet toerekenen. Dat is de Bijbelse betekenis van die term. Ja, ik weet wel, dat kunt u nou niet nagaan of dat wel waar is. Hè? U zult het van mij moeten accepteren omdat ik het zo zeg. Maar dat is echt zo. Je kunt dus gerust vertalen met de een zal weggenomen en de ander zal vergeven worden. Waarom? Omdat hij een gelovige is. En degene die aangenomen wordt volgens de vertaling is degene die weggenomen wordt. Die wordt niet aangenomen, die wordt buitengeworpen. Weggenomen van de aarde. En de ander zal achterblijven. En bovendien, ik sta dat nou uit te leggen, maar dat hoef ik niet. Als er nou twee op de akker zijn en de een verdwijnt. Dan blijft er toch netjes één over op de aarde. En als hij op de aarde overblijft, waar komt hij dan terecht? Toch netjes in het koninkrijk? Nou, dat was toch de bedoeling? Dan is hij toch beter af? Het gaat hier niet over de opname van de gemeente. U moet niet boos worden natuurlijk. Nee. Laat ik u dit zeggen. Ik prijs mij gelukkig. Ik heb het nooit anders gehoord. Ik heb het thuis net zo geleerd als ik het nou sta te vertellen. Maar dat ik het zo sta te vertellen is niet omdat ik het zo geleerd heb hoor. Maar is omdat het waar is. Iedereen kan controleren dat in de dagen van Noach de onrechtvaardigen werden weggenomen. gaat hier niet over de opname van de gemeente. Natuurlijk, zoals in die dagen die hier genoemd worden, mensen van de aarde worden weggenomen, zo worden ook in verband met de opname van de gemeente mensen van de aarde weggenomen. En het door de Heer, maar dat is dan ook de enige overeenkomst. Want verder is het allemaal verschil. De overeenkomst is dat het te maken heeft met wegnemen van de aarde van dat wat er niet hoort. En het gebeurt in verband, in het kader van de oprichting van het koninkrijk hier op aarde. Maar wij horen niet op aarde omdat we in de hemel thuis horen. En zij horen niet op aarde omdat ze ongelovigen zijn. En ze verdwijnen dus alsnog van de aarde. Je krijgt dus achtereenvolgens dat in de hemel allen die daar thuis horen aan Christus zijn onderworpen. Dat is op het moment van de opname van de gemeente, want er wordt Satan uit de hemel geworpen. Satan woont in de hemel tot vandaag aan de dag. En maar hij onderwerpt zich niet aan de koning, aan Christus. En hij wordt straks uit de hemel geworpen en wij gaan er naartoe. Wij horen in de hemel en hij niet meer. Dat is het hele verhaal. En als dat gebeurt, dus gaat het een fase verder. Dan komen we terecht in Israël en dan worden alle ongelovigen van Israël weggenomen in de zin van zij sterven, zij komen om in de grote verdrukking. En de gelovigen van Israël blijven over. De Bijbel spreekt dan ook over een gelovig overblijfsel van Israël. En nog later krijgen we diezelfde situatie in verband met de volkeren, in verband met de hele aarde. Dat daar de ongelovigen worden weggenomen, zodat die geschiedenis eindigt met dat er in de hele schepping slechts gelovigen zijn. Ja, er zijn ook ongelovigen, maar die zijn buitengeworpen. Zo bedoel ik het, hè? Ik zeg het er maar bij, gemakshalve. Het is nog niet definitief, want we weten natuurlijk dat Satan losgelaten wordt na de 1000 jaren. En we weten ook dat in de 1000 jaren mensen geboren worden. En daar zijn er bij die niet tot geloof willen komen. Maar het begin van die 1000 jaren hebben we alleen maar gelovigen op aarde en Satans macht gebroken en buiten geworpen.
Ja. Dat is voor allemaal natuurlijk.
Ja.
Is dat de betekenis van er zal oorlog zijn in de hemel?
Ja. Ja.
Velen die zich ook onder de oorlog zijn in de hemel. Maar mijn gedachten waren ook toegedaan dat Satan daar nog was natuurlijk.
Ja. Ja, er bestaat een misverstand over de positie van Satan. Omdat in het Oude Testament, in Jesaja bijvoorbeeld, gezegd wordt dat Satan uit de hemel gevallen is. Zo staat het er, hè? In de verleden tijd staat dat er in onze Nederlandse Bijbels. En dan wekt de indruk bij ons alsof dat al gebeurd is. En dat is het misverstand, want die psalm, het hoofdstuk, die profetie, die kijkt gewoon als het ware terug, maar vanuit de toekomst, alsof het al gebeurd is. Precies eender, zoals Jesaja 53 in de verleden tijd spreekt over de kruisiging van de Heer Jezus. Hoewel het nog toekomst was. Want ja, dat is misschien wat te moeilijk, maar ik moet het wel zeggen. Wij kennen in het Nederlands een heleboel tijden, hè. De onvoltooid tegenwoordige tijd, onvoltooid verleden tijd. En weet ik, heel ingewikkeld. Ik kan het ook allemaal niet onthouden. Maar het zijn tijden, hè. In de vervoegingen van onze werkwoorden hebben we met tijden te maken. Maar in het Hebreeuws, de grondtekst van het Oude Testament, dan bestaan wel zogenaamde tijden, in de zin van er zijn verschillende manieren om een werkwoord te vervoegen. Maar dat is niet tijd in dezelfde zin als wij het kennen. Dingen als verleden tijd en toekomstige tijd bestaan in het Hebreeuws absoluut niet. Dat het vertaald is in de verleden tijd, zo van hoe zijt gij uit de hemel gevallen, Ezechiël 28 bijvoorbeeld, dat zegt niks over het tijdstip waarop het gebeuren zal of gebeurd is. Dat zegt alleen wat over de vorm van het werkwoord in het Hebreeuws. Maar dat is ook alles ook. Meer niet. Ja. Precies. Maar het is nog niet gebeurd. Dat gaat nog gebeuren. En uiteindelijk is het zo dat Johannes dat ook gezien heeft. Maar het staat in Openbaring en het staat er in verband met de toekomst. En in ieder geval is het zo dat Daniël 12, het laatste hoofdstuk van Daniël, spreekt over de tijd van de grote verdrukking. Daar staat het trouwens bij. Daar staat dat er dan strijd zal zijn in de hemel. Dat Michael zal opstaan, dat er strijd zal zijn in de hemel, dat kan alleen maar omdat Satan daar nog is, dus die er niet meer is, tegen wie zou er gestreden moeten worden? Hè? Strijd in de hemel die dan ontstaat, namelijk wanneer de verdrukking zal zijn, hoedanig en niet geweest is, enzovoorts. Hè? Dezelfde termen als die in Matthäus 24 ook gebruikt worden. En dat betekent dat Satan dan nog in de hemel is. Maar dan wordt hij eruit geworpen en dat vinden we dan ook vermeld in het boek Openbaring. Maar dat is dus nog toekomst. Dat is echt nog toekomst. Nou, ik vind het eigenlijk wat te ver voeren om erop in te gaan. Maar die twee getuigen, dat, als u het mij vraagt, ik geef nou maar mijn mening, ik heb echt geen tijd om dat aan te halen meer. Hè. Maar als u het mij vraagt, zeg ik, dat zijn inderdaad Mozes en Elia. Dat blijkt uit de beschrijving die van hen gegeven wordt in Openbaring en uit hun eigenaardige positie in het Oude Testament, want dat is natuurlijk zo. Wel, hierbij moeten we het weer laten, maar ik dacht dat u voorlopig weer genoeg had om er eens even over na te denken. We zullen eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor die rijkdom die we vinden in uw woord. En we danken u dat we steeds meer daaruit mogen leren en steeds meer mogen zien van de plannen die u gemaakt hebt. En Vader, we danken u dat deze plannen vast zijn en dat het profetisch woord zeer vast is. En we danken u, Vader, dat we daarop acht mogen geven en dat ons geloof en ons vertrouwen in u mag bouwen. En we danken u, Vader, dat we op dat woord van u mogen zien in plaats van op de wereld om ons heen. Want als we op deze wereld zien, dan krijgen we het er vaak benauwd van. Omdat we geen oplossing zien voor de problemen in deze wereld. Maar we danken u dat we niet daarop hoeven te kijken, maar dat we mogen leven vanuit het geloof. En dat we ons vertrouwen hebben mogen stellen in uzelf en in uw woord. Vader, we zeggen u dank voor deze avond, dat we ons met deze dingen mochten bezighouden. Dat we ons een ogenblik mochten richten op datgene wat u ons hebt willen vertellen. En we danken u, Vader, dat u dat hebt willen doen. Dat u ons zo serieus neemt, dat u ons zo hoog acht in Christus, dat u zelfs deze verborgen dingen, voor de wereld verborgen dingen, aan ons wilt openbaren. En Vader, we zeggen u dank dat we zo aan uw hand voort mogen gaan. Dat we, wat de toekomst ons brengt, dat we mogen gaan aan uw hand, omdat u degene bent die ons geleidt. En we danken u bovenal dat u ons bewaart, niet alleen van het oordeel, maar ook van de toekomende toorn. Vader, we bidden u, wilt u met ons zijn wanneer we weer van hier gaan? Wilt u ons begeleiden, alle weg die we gaan zullen, maar bovenal wilt u uw naam in ons groot maken. Want daartoe hebt u ons geroepen. Amen.